mag jullie vanavond welkom heten. En dat wil ik doen deze keer met de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 13, vers 20 en 21. Daar lezen we: de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan we met elkaar zingen, lied 220, volle verzekering, Jezus is mijn. Jullie voorgaan in gebed. Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk bedanken voor deze avond. Voor dit prachtige lied ook, wat ons herinnert aan de vreugde die we mogen hebben in Jezus Christus. Heer, en die vreugde, die vinden we niet zozeer in de dingen om ons heen. Soms zijn er dingen die ons blij kunnen maken, dingen die ons verdriet geven, dingen die ons teneerslaan of teleurstellen. Maar als we onze ogen op u gericht houden en de heerlijke toekomst die voor ons ligt, als we u kennen als onze verlosser en zaligmaker, Heer, dan vervult ons dat met vreugde die ons niet ontroofd kan worden. En ik wil u bidden, Heer, dat we ons vasthouden aan die vreugde, dat u ons daarom wilt herinneren. Dat is een diepe vreugde. Een vreugde om altijd, voor eeuwig met u te mogen zijn. We willen u danken, Heren, voor deze avond, dat we met elkaar ook zo weer in vrijheid, alle vrijheid, elkaar mogen ontmoeten, maar meer nog dat we daarin u mogen ontmoeten. En ik wil u vragen, Heren, dat onze harten en onze ogen, onze blik daarbij op u, Heere Jezus, gericht zal zijn. Dat als we uw woord openen, dat u daar doorheen wilt spreken. Als we zingen, dat het tot eer en glorie van u zal zijn. En dat we onze gebeden mogen opheffen tot de troon van God. En dat we weten, Heer Jezus, dat u daar voor ons pleit. Voor uw gemeente wereldwijd. We willen bidden, Heer, voor onze broers en zussen die in nood leven. Heren die vervolgd worden, met angst voor hun leven hun geloof beleven, u kennen met uw leven en tegelijkertijd ook niet weten, Heer, of dat ze hier in vrijheid nog zullen leven. We willen bidden, Heer, voor hen die eenzaam wellicht ergens in de gevangenis zitten. We willen vragen, Heer, dat u ze bemoedigt, dat u ze omringt met uw liefde, dat u ze steunt, dat u ze kracht schenkt. We willen bidden, Heer, voor uw gemeente wereldwijd. We willen bidden, Heer, voor zendingswerkers wereldwijd die op een of andere manier betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie. Heren, we denken daarbij ook aan nog zo ongelooflijk veel mensen en bevolkingsgroepen die onbereikt zijn met het evangelie. Die nog nooit het evangelie gehoord hebben en op dit moment het evangelie niet kunnen horen. We willen vragen, Heren, dat de gemeente daarin ook wereldwijd de verantwoording op zal nemen om uit te gaan. Ook naar die plaatsen waar het nog nooit eerder verkondigd is. We danken u, Heren, dat u daar mensen voor toerust, dat u daar mensen in gebruikt. En dat we zo zien, Heren, dat uw woord zich naar steeds meer plaatsen verspreidt. We danken u voor uw trouw daarin, want u hebt beloofd dat, en u heeft het aan Johannes laten zien, dat een dag zullen voor uw troon mensen staan uit alle volken, stammen en natie, om u te verheerlijken en groot te maken. En Heren, wilt u ons maar gebruiken om uitvoering te geven aan uw heilsplan, geleid door uw Heilige Geest. Heer, ik wil ook bidden voor de gemeente hier. Ik wil u bidden, Heren, voor onze broers en zussen. En u vragen, Heren, dat u bemoedigt daar waar bemoediging nodig is. Dat u troost daar waar troost nodig is. Dat u wilt schenken aan een ieder wat nodig is. We willen vragen, Heren, voor een zegen voor de dienst. Wilt u door uw geest tot onze harten spreken, wilt u ons bemoedigen en aansporen en toerusten voor elk goed werk, zoals we net ook gelezen hebben in die verse in Hebreeën. Heren, dat we zo tot eer en glorie van u zullen leven. Daar vragen wij u om in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Ik wil zo met jullie een gedeelte gaan lezen uit Gods woord. Een korte inleiding daarop is misschien goed even. Ik denk dat we, als we het gedeelte gaan lezen, we het heel makkelijk kunnen gaan bekijken vanuit de situatie toen. Maar het is altijd belangrijk om Gods woord te lezen en te zien en te bidden en te vragen, Heren, wat mogen wij daarmee vandaag? Wat betekent uw woord, wat u toen gegeven heeft, voor ons vandaag? En ik denk, zoals we net ook gebeden hebben voor een aantal zieken. En wellicht zijn we zelf niet ziek, maar bevinden we ons wel eens in een situatie waarvan we ons afvragen, hoe is het mogelijk dat we hier ooit in terecht gekomen zijn? Misschien is het teleurstelling in ons leven, Misschien is het omdat we een baan zijn kwijtgeraakt. Misschien is het wel omdat we in ons werk bedrogen zijn door een klant. Zijn het vrienden die ons teleurstellen? Is het een collega die je ergens van beschuldigd heeft van dingen die niet kloppen? We kennen allemaal situaties die we lastig vinden in dit leven. Teleurstelling kan dan groot zijn. Er kan boosheid zijn in ons leven. En de vraag is vervolgens, hoe gaan we daarmee om? Want het lijkt uiteindelijk dat er alleen maar verliezers zijn. En onze menselijke natuur, die mede gevormd wordt door onze omgeving, door hoe we in het leven staan, door hoe anderen in het leven staan, is soms geneigd om te reageren op dingen die niet altijd goed is en die niet altijd goed uitpakt. Tenminste, dat is in mijn eigen leven wel eens zo. En dan is het belangrijk dat we heel dicht bij Gods woord blijven, om daarin ook zijn principes te mogen leren. Principes die eeuwigheidswaarde hebben uiteindelijk. En dan herken je misschien ook wel het spanningsveld tussen wat wij gewoon zijn om te doen, hè, wat misschien wel vanuit ons vlees komt, zoals de Bijbel dat wel zegt, of vanuit onze oude natuur, en datgene wat God ons aanreikt, die levenswandel met Jezus Christus. Nou, we gaan met elkaar zo het briefje lezen wat Paulus aan Filemon heeft geschreven. Sommigen zeggen Filemon of Filemon, ik hou het maar op Filemon vanavond. En Filemon die bevindt zich ook midden in dat spanningsveld. En vanavond gaan we kijken naar wat we hierover kunnen leren. Het is het laatste briefje van Paulus voordat Hebreeën komt. Maar voordat we die gaan lezen, lees ik drie versen uit Colossenzen hoofdstuk 4. En dat zet de brief aan Filemon in het perspectief. Paulus die zegt daar tegen de gemeente in Colosse: al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Nou, dan gaan we naar Filemon. En we gaan het hele briefje lezen met elkaar. En dan lezen we het volgende. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt. En over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. Ik had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit, ter wille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig terug zou hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat me dit voordeel van u hebben in de Here. Verkwik mij innerlijk in de Here. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groette Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. We gaan met elkaar even iets uitgebreider stilstaan bij wat Paulus aan Filemon schreef. Wat we erover kunnen leren, en ik heb er voor mezelf boven gezet, tijdelijk verlies en eeuwige winst. En daar lezen we iets over in vers 15 en 16. Daar schrijft Paulus over Onesimus, die slaaf. Dan zegt hij, want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig terug zou hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Tijdelijk verlies, wat uiteindelijk leidt tot eeuwige winst. Soms weten we niet van de tijdelijke verliezen hier, zoals ik dat al benoemde. De dingen die ons overkomen kunnen als verlies beschouwd worden, maar wie weet wat voor eeuwige winst het uiteindelijk op mag leveren. Nou, als we dit gedeelte lezen, komen we eigenlijk drie hoofdpersonen tegen in dit gedeelte. De eerste is Paulus, degene die samen met Timotheus deze brief geschreven heeft. Hij schrijft eigenlijk twee brieven op dat moment. Eén aan de gemeente in Colosse en een tweede aan Filemon. En het lijkt erop dat deze twee brieven zo ongeveer tegelijkertijd geschreven zijn. Dan hebben we Filemon. En Filemon is een man uit Colosse, uit die gemeente in Colosse, naar wie die brief dus geschreven is. Hij is door de prediking van Paulus tot geloof gekomen, zo lezen we. En nu komt in het huis van Filemon, komt daar een gemeente samen. Het lijkt aannemelijk dat hij ook de gemeenteleider is geweest. Dan is daar Appia, die vermoedelijk zijn vrouw was, en een Archippus, die wellicht zijn zoon zou kunnen zijn, en die een niet nader benoemde bediening had ontvangen van de Here. En dat lezen we dan weer in Colossenzen hoofdstuk 4. Je ziet dus dat die twee brieven echt met elkaar verweven zijn wat dat betreft. Nou, deze Filemon, die heeft een slaaf die gevlucht is van hem en die hem mogelijk ook bestolen heeft. Die slaaf, en dat is de derde hoofdpersoon, is Onesimus. Hij is gevlucht voor Filemon, zijn meester of zijn eigenaar, als je dat zo noemen wilt. Maar tijdens zijn vlucht is hij in Rome terechtgekomen. Daar heeft hij Paulus ontmoet en is door zijn prediking tot geloof gekomen. En nu wordt hij samen met Tychicus teruggestuurd naar Colosse om twee brieven te bezorgen bij de meester waar hij voor gevlucht is. Denk, wat een bijzondere omstandigheden. Het is God die dat samengevoegd heeft, die dat doet gebeuren. He, die slaaf die vlucht vanuit de plaats waar Paulus geweest is, die hem dan na een lange reis in Rome ontmoet, waar diezelfde slaaf dan tot geloof komt door die ontmoeting met Paulus. En wat dan gebeurt, is dat ze teruggestuurd worden. Nou, laten we met deze informatie in gedachten eens ons voor proberen te stellen wat er vervolgens gebeurd zou kunnen zijn. Paulus die schrijft dus een brief aan de gemeente in Colosse. En daarnaast schrijft hij een brief aan Filemon, die dus degene is die de gemeente in zijn huis heeft en die waarschijnlijk ook de leider was van deze gemeente. Dan krijgen Tychicus en Onesimus van Paulus de opdracht om die brieven mee te nemen en ze naar Filemon te brengen in Colosse. Die weggelopen slaaf moet die brief meenemen. Dat moet een loodzware weg geweest zijn voor Onesimus. Want weggevluchte slaven die terugkeerden naar hun meester of die opnieuw gevangen genomen werden, die stonden zware lijfstraffen te wachten. Ze konden zelfs de doodstraf ervoor krijgen. En helemaal als hij zijn eigenaar, zijn baas dus bestolen had. Er stond hem niet veel goeds te wachten. Maar daar is Onesimus en gelukkig is daar Tychicus. En misschien heeft hij elke stap wel gedacht, wat gaat er gebeuren als ik straks oog in oog kom te staan met Filemon. Nou, ze gaan onderweg en dan komen ze aan bij het huis van Filemon. Onesimus wist precies waar het was. En als ze dan bij de deur komen, kan ik me zo voorstellen, dan is daar Filemon. En die ziet daar opeens voor zijn neus zijn weggelopen slaaf. En hij moet gedacht hebben, wat overkomt mij hier? Misschien werd hij wel boos. Ik probeer me in te denken hoe ik gereageerd zou hebben. Ik denk van, er is die nutteloze slaaf van mij. Er is die slaaf waar ik helemaal niets aan had. En die me er nog tussen genomen heeft ook. En dan staat hij opeens hier, frank en vrij, weer voor mijn neus. En misschien heeft Onesimus wel een stap terug gedaan. Tychicus naar voren toe om die brieven te overhandigen. En dan wordt duidelijk, het zijn twee brieven van Paulus. En misschien is dat wel iets geweest wat het ijs gebroken heeft. Misschien heeft hij wel gezegd, gaan jullie je maar opfrissen ergens, ik ga deze brieven lezen. En als je het bekijkt, je leest er zo doorheen. Colosse is ook niet erg groot. Ik weet niet of het allemaal precies zo gebeurd is, maar we kunnen ons wel een beetje voorstellen wat de gevoelens geweest moeten zijn. Dat het niet een hele makkelijke situatie is geweest voor Onesimus om terug te komen. En voor Filemon om zijn slaaf weer te ontvangen. Nou, vanavond, kijken we voor het grootste deel even naar de inhoud van deze brief. Wat schrijft Paulus hier nu eigenlijk aan Filemon? En het bijzondere, dat een hele specifieke brief, met een hele specifieke situatie. Een rijke man in Colosse, die een slaaf heeft die weggelopen is, die slaaf die tot geloof komt, Paulus die tegen hem zegt, wil je hem alsjeblieft weer terugnemen? Dan denk ik wel eens, wat zou dat nou voor ons te betekenen gehad hebben? En toch staan er zoveel mooie dingen in, waarvan ik zeg, weet je, daar kan ik wat van leren. Dat is voor mij vandaag, en dat is het bijzondere van Gods woord, dat is geïnspireerd. Dat moest zo gebeuren, zodat de gemeente van Jezus Christus door de eeuwen heen bemoedigd en opgebouwd en aangespoord zou kunnen worden, juist ook door deze brief heen. Als we beginnen bij vers 2, dan zien we dat die brief, hoewel geschreven aan Filemon, niet slechts gericht is aan Filemon. Er staat aan Filemon, maar ook aan Appia en aan Agrippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis komt. Maar het gaat toch om een situatie tussen Filemon en Onesimus? Wat heeft de gemeente daar nou mee te maken? Nou, misschien wel alles. Want als de gemeente dit hoort, wat hier geschreven staat, nou geloof me dat ze denken, Filemon, wat ga je hiermee doen? Ga je werkelijk doen wat Paulus hier van je vraagt? Vergeet niet dat ze daarnaast ook die andere brief gekregen hadden, die aan de hele gemeente gericht was. En het negeren van die boodschap was daarmee eigenlijk onmogelijk gemaakt. Filemon kon niet zeggen, nou die leg ik maar naast meneer Paulus, ik ben een hele aardige man, maar hier ga ik niks mee doen. De hele gemeente hoorde het en de hele gemeente was erbij betrokken. Dus dat is één. Dan gaan we ietsje verder en dan komen we uit bij vers 4 tot 7. En als we die versen lezen, dan neemt Paulus eigenlijk uitgebreid de tijd om Filemon te bedanken voor wie hij is. En dat hij blij is met Filemon, dat steekt Paulus niet onder stoelen of banken. Hij zegt, ik dank God voor jouw liefde voor de Heer Jezus en je geloof in de Heer Jezus. Ik ken je hart. Je hebt een relatie met Jezus. Ik dank God voor je liefde voor alle heiligen, dus voor alle medegelovigen. Hier maakt hij eigenlijk al een punt. Hij zegt, Filemon, ik ken je als iemand die houdt van je medebroers en zussen. Dat is mij ter oren gekomen. Je hebt er liefde voor. En als derde zegt hij, ik dank God, want de gelovigen worden verkwikt door jouw liefde. Gelovigen worden door jou bemoedigd en opgebouwd. Ik denk, van, dat vind ik zo mooi wat Paulus hier over Filemon schrijft. Dat is heel positief over hem. Paulus zegt, ik ken je als een man die dicht bij de Heer Jezus leeft. En dat niet alleen, het wordt zichtbaar in je relatie met anderen. En die liefde die deel je en anderen worden erdoor verkwikt. Dan komen we bij vers 6 en daar staan we heel even iets uitgebreider bij stil. Daar staat, mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. En misschien denk je wel, wat staat hier nou? Wat wil Paulus hier nou zeggen? Nou, dan gaan we even naar een paar versen in de brief aan de gemeente in Colosse. En die lezen we daar heel even bij. En dat is in Colossense 3. En daar lezen we vers 9 tot 15. Paulus geeft hier een hele mooie uitleg over de oude mens en de nieuwe mens. En uiteindelijk ook verder in het hoofdstuk wat dat dan betekent in het dagelijkse leven. En dan beginnen wij bij vers 9 en dan lezen we daar, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in alle. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Je ziet hier, hè? Hier legt Paulus de theorie van het kennen van Jezus Christus uit. Hij zegt, dit is wat het betekent in het leven van alle dag. Deze brief aan de gemeente leert ons veel over wat het betekent om Jezus te volgen. En in de brief aan Filemon wilde Paulus dat dit in de praktijk gebracht zou worden. Paulus die zegt, weet je, in Christus Jezus is er geen verschil meer tussen Griek en Jood, is er geen verschil meer tussen heidenen, tussen barbaren en skieten, maar er is ook geen verschil tussen slaven en vrijen. Ik denk van, nou, het wordt hier wel even duidelijk neergelegd voor Filemon. Dus dat is iets wat hier duidelijk gemaakt wordt. Om dat te kunnen doen, was er een grondig kennen van al het goede dat Christus uit genade in Filemon had bewerkt voor nodig. Filemon, het is nodig dat jij begrijpt dat God jou genadig is geweest. Dat in Jezus Christus God jou alles geschonken hebt wat je nodig hebt. Dat jij genade hebt ontvangen. En als je dat gaat begrijpen, dan gaat zich dat zichtbaar maken in het dagelijkse leven. Daar vloeit een krachtig, werkzaam geloof uit voort. En dus bidt Paulus voor Filemon dat hij door zijn geloof, dat zich uit in liefde voor God en onze naasten, een nog dieper inzicht zal krijgen in al het goede dat hij voor Christus mag doen. Dat zijn geloof steeds duidelijker in groeiende mate werkzaam zal zijn. Dat is zijn verlangen in datgene wat hij daar op dat moment bidt. En vanuit dat fundament gelooft Paulus dat er ruimte komt voor vergeving tussen slaaf en vrije. Dat er vergeving is tussen Filemon en Onesimus. Dat er ruimte komt voor herstel. Want in Christus is er niet langer verschil. Dat is waar Paulus hiervoor bidt. Als hij dat duidelijk gemaakt heeft, dan komen we bij vers 8. En dan zegt Paulus, weet je, ik zou alle vrijmoedigheid hebben zonder schaamte om mijn autoriteit als apostel te laten gelden. En die verhouding, die was duidelijk. Paulus die zegt, ik heb jou het evangelie verkondigd. Ik ben een apostel, een door God gezondene. En in die zin zou je kunnen zeggen, heb ik de autoriteit om jou te vertellen wat je moet doen. Neem die slaaf terug. Maar hij zegt, dat gaat helemaal niet werken. Want de wet dwingt ons om dingen te doen. Maar als wij dingen uit liefde gaan doen, zoals hij net duidelijk had gemaakt, zoals hij neerlegt ook in die brief aan de gemeente in Colossense, als we het uit liefde gaan doen, dan komt het vanuit ons hart en niet vanuit een moeten. En het is altijd al duidelijk geweest dat de wet het niet kan bewerken. Niet in ons zondig mensen. Dat kan slechts door Gods geest bewerkt worden in ons leven. Dan komt er ruimte voor liefde en dat wordt zichtbaar in ons leven. Dus Paulus die zegt, ik wil het niet doen omdat ik daar de autoriteit toe heb. Het moet uit liefde komen. En dan komen we bij vers 10 en dan komen we uiteindelijk tot de kern van de zaak waarom hij deze brief schrijft. En het is heel mooi hoe hij deze, je zou haast kunnen zeggen, hoe hij deze aanvliegroute gebruikt om tot de kern van zijn verhaal te komen. En dan wordt duidelijk in vers 10 tot 20, wil je Onesimus, die nutteloze slaaf die bij jou weggevlucht is, weer terugnemen? Dan wordt hij heel duidelijk en dat doet hij als volgt. Hij introduceert Onesimus weer. Hoe als een zoon van Paulus die door hem tot geloof gekomen is toen hij gevangen zat. Hij maakt direct duidelijk, er is iets veranderd in het leven van Onesimus. Nou, Onesimus, de naam Onesimus, was een hele gebruikelijke naam voor slaven. Het betekende nuttig of bruikbaar. Je bent van nut, dat is op zich wel een hele mooie naam. Maar Paulus die maakte er een woordspeling van door te zeggen dat hij eerst nutteloos was voor Filemon. En Filemon zegt dat heb je juist, dat klopt. Maar nu van veel nut is, hij doet zijn naam eer aan. Er is iets veranderd en daarom stuurt Paulus hem terug. Vervolgens maakt Paulus duidelijk dat hij hem niet terugstuurt omdat hij nog steeds nutteloos is, maar juist omdat hij nu van veel nut kan zijn. Dus Paulus die voelt zich innig verbonden met Onesimus. Hij ligt hem na aan het hart en het is een veel letterlijke vertaling daarvan. Het is een aderlating voor Paulus om hem te laten gaan. Paulus die zegt, ik stuur hem niet terug omdat hij een lastpak is. Ik stuur hem niet terug omdat ik helemaal niks met hem aan kan. Ik stuur hem terug en het doet me pijn in het hart om hem terug te sturen. Ik had hem veel liever bij me gehouden. Want hij is voor mij van veel nut geweest. En zeker ook voor de verkondiging van het evangelie. Dus het is duidelijk voor Filemon dat hij geen lastpak teruggestuurd krijgt. Maar een zeer waardevolle broeder. Niet een slaaf, een zeer waardevolle broeder. En omdat Paulus niets achter de rug van Filemon om wil doen, stuurt hij hem terug. Maar tussen de regels door wordt duidelijk, maar ik zou het helemaal niet erg vinden als Filemon met mij op zou mogen trekken. En vervolgens maakt hij duidelijk dat God bij machte is om tijdelijk verlies om te zetten in eeuwige winst. Je zou het bijvoorbeeld kunnen vergelijken met de ellende waar Jozef doorheen moest toen hij in Egypte was. Dat was tijdelijk verlies. Het lijken verloren jaren geweest te zijn voor Jozef. Maar het was God die het gebruikte om zijn volk, om de familie van Jozef te redden. En dat concludeert uiteindelijk Jozef ook ten overstaan van zijn broers. Jullie hebben mij niet hier naartoe gestuurd. Het is God die mij hier gebracht heeft. En dat tijdelijke verlies heeft hij gebruikt voor eeuwige winst. En zo is God ook bij machte om onze verliezen om te zetten in eeuwige winst. Filemon, Onesimus komt niet meer terug als een slaaf, maar als meer dan een slaaf. Hij komt terug als een broeder. En nu maakt Paulus praktisch waar hij voor bad in vers 6... En wat hij had uitgelegd in Colossense 3. Als je mij aanvaardt als een medegelovige, zegt hij, En daar kon hij van uitgaan. Filemon aanvaarde Paulus als een medegelovige. Meer zelfs dan dat. Hij was, zoals ik net zei, door hem tot geloof gekomen. Dus natuurlijk aanvaardt hij hem als een medegelovige. Maar Paulus die zei, als je dat doet, dan aanvaard je ook Onesimus als medegelovige. Je aanvaardt Onesimus zoals je mij zou aanvaarden. Als je voor mij de deur open doet, dan doe je voor Onesimus ook de deur open. Onesimus is niet minder dan dat ik ben. Wij staan in dezelfde verhouding tot elkaar. Je kunt niet mij wel aanvaarden en vervolgens Onesimus niet aanvaarden. Hij maakt duidelijk aan Filemon waar het hier om gaat. Sterker nog, want dit was nog steeds een beetje afstandelijk. Paulus maakt duidelijk, jullie staan nu in dezelfde verhouding tot elkaar. Jij was zijn meester en hij was de slaaf. Hij was van je weggelopen en je had alle recht om hem lijfstraffen toe te dienen. Maar jullie staan nu op gelijke voet. Nou, dat moet heel wat geweest zijn in dat denken van Filemon. Hij moet echt van alles door zijn hoofd hebben laten gaan op het moment dat hij de brief aan de gemeente las en de brief die aan hem persoonlijk gericht was. Hij kwam vanuit het Griekse denken. Hij leefde in de Griekse cultuur. En daar was dit niet gewoon. Dat was zelfs zeer ongewoon. Dat was zeer ongebruikelijk. Maar Paulus maakt duidelijk, als dat oude leven afgelegd wordt, als wij die nieuwe mensen aantrekken, dan is er geen ruimte meer voor onze eigen cultuur. Dan is er geen ruimte meer voor ons oude denken. Dan is er geen ruimte meer voor onze oude patronen. Dan komt er ruimte voor nieuwe patronen. Dan komt er ruimte om te gaan denken zoals Jezus zou willen dat we denken. En hij had gezegd, Filemon, ik heb je leren kennen als iemand met liefde voor God en iemand met liefde voor je naaste. Hij is een medebroeder geworden en op grond daarvan vraag ik je om hem terug te nemen. Niet op grond van je cultuur, niet op grond van jouw denken, niet op grond van jouw leven, maar op grond van wat Jezus Christus gedaan heeft. Daar gaat het om. Nou, Paulus die gaat nu nog een stapje verder. En dan vraagt hij van Filemon om alles wat Onesimus hem schuldig is, bij Paulus in rekening te brengen. Dat is nog weer wat verder. Hij zegt, ik weet dat hij, het staat er niet zo letterlijk, maar hij heeft hem geld gekost. En waarschijnlijk omdat hij van hem gestolen heeft. Als hij iets gedaan heeft wat geld gekost heeft, laat het me weten, ik zal het betalen. En ik doe het, want ik schrijf het met mijn eigen woorden, met mijn eigen handschrift zou je kunnen zeggen. Ik zet mijn handtekening eronder. Paulus, die was daar zelf een gevangene. Ik weet niet wat hij had om terug te betalen en of hij iets had, maar hij vertrouwde erop. Als dat zo is, dan zal ik het hem terugbetalen. Wat een prachtig beeld van wat Jezus Christus gedaan heeft. Hij verdiende het helemaal niet dat Paulus voor hem terug zou betalen. Maar zegt, scheld het hem kwijt. En ik zorg wel dat het betaald wordt. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het wordt ons kwijtgescholden. Niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat het Gods genade is. En op die manier zegt Paulus, mij is genade geschonken. Die genade die wil ik ook weer doorgeven. De boodschap van de brief aan de gemeente in Colosse. In de praktijk gebracht door Paulus zelf. Dus Paulus die vraagt hier om een verregaande verandering in het denken van Filemon. En dat denken werd gevormd door de maatschappij waar hij in was. En daarom zegt hij, deze brief Filemon is niet alleen voor jou, maar is voor de hele gemeente. En daarmee mogen wij zeggen, is niet alleen voor de gemeente van toen in Colosse, is voor de gemeente van alle tijden van Jezus Christus en is voor ons vandaag. Als we Jezus leren kennen, dan komt er een verandering in ons denken. En als er een verandering in ons denken komt, dan komt er een verandering in hoe we leven. En dat gaan anderen merken. Dat is wat Paulus daar duidelijk wilde maken aan Filemon. Dan sluit Paulus af met een groet. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij voert de druk nog een beetje verder op bij Filemon. Want wat hij zegt, ik heb je geschreven omdat ik erop vertrouw dat je gehoorzaamt. Mocht je toch nog anders denken hierover, ik vertrouw er gewoon op dat je gehoorzaamt. En ik weet dat je nog meer zult doen dan dat ik zeg. Wat zou die nog meer kunnen doen, jongens? Ik denk van wauw, hij verwacht gewoon echt verandering bij Filemon. En ten derde, zegt hij ook nog in dat stukje. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maak mijn bed maar vast op, ik kom binnenkort langs. Bid daar maar voor. Hij zegt, nou, als ik langskom en ik vind Filemon weer bij de rest, dan heb je het niet begrepen. Je komt er niet onderuit, Filemon. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar ik verwacht het wel van je. En niet omdat Paulus vindt dat het moet, maar Filemon, omdat jij belijdt Jezus Christus te kennen, vraag ik je om mijn geliefde broeder Onesimus terug te nemen. Dat is wat er moet gebeuren. En de inhoud van die andere brief die Filemon ontving, zal hem zeker geholpen hebben om tot deze verandering in zijn denken te komen. En daarom gaan we afsluiten met nog een paar verzen uit die andere brief aan de gemeente in Kolosse. Dan lezen we in hoofdstuk 2, vers 11 tot 15. En het onderstreept zo mooi waar we het met elkaar over gehad hebben. Paulus legt uit, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Je zou kunnen zeggen dat hij hier zegt, Filemon, Christus heeft al jouw zonden en overtredingen vergeven. Hij is ervoor gestorven aan het kruis en hij heeft het strafblad dat tegen jou getuigde vernietigd. Het is als het ware aan het kruis genageld. En als jou zoveel genade geschonken is, dan kun je niet anders dan diezelfde genade bewijzen, diezelfde genade uitdelen. Zelfs een slaaf die jou bedrogen heeft. Voordat wij Christus leerden kennen, waren wij nutteloze slaven. Slaven van de zonde. Ons doen en laten had geen enkele waarde voor onze meester, de Heer Jezus Christus. Maar het geloof in zijn Zoon, geloof in de Heer Jezus Christus, het geloof in Hem, heeft ons bevrijd van die macht van de zonde, heeft ons in vrijheid gesteld en in Hem kunnen wij nu van veel nut zijn. En ik bid dat deze brief ons mag helpen, ons steeds duidelijker bewust te worden van al het goede dat we ontvangen hebben met betrekking tot Jezus Christus. Dan zal dat geloof steeds krachtiger gaan leven. Dan zal het steeds duidelijker zichtbaar worden wie wij toebehoren. En dan zullen oneerlijke situaties, teleurstellingen, bedrog en al het andere dat pijn doet, door God gebruikt worden om ons te vormen naar zijn beeld. Zoals het Filemon zou vormen naar het beeld van Jezus Christus. Zoals het Onesimus aan het vormen was naar het beeld van Jezus Christus. Zo mag het ons vormen naar het beeld van Jezus Christus. Dat is een les die we mogen leren van deze brief. Zodat wij meer en meer op hem gaan lijken. En als dat gebeurt, dan zullen we daarmee tot zegen zijn voor anderen. En zal God verheerlijkt worden door ons heen. Amen. Mag ik nog met jullie bidden en danken hiervoor. Hemelse Vader, ik wil u bedanken voor uw woord. Heer, ik verwonder me elke keer weer over uw woord. Dat er zoveel dingen in staan waar we van mogen leren. Waardoor we mogen groeien. Dingen die lang geleden geschreven zijn, maar die actueel zijn voor ons vandaag. Omdat u er doorheen spreekt. En omdat u uw geest gebruikt, zodat we het gaan begrijpen en toepassen in ons dagelijks leven. Ik wil u bidden, Heren, dat wij onze tijdelijke verliezen zullen gaan ervaren als eeuwige winst, omdat we het bij u brengen, omdat we het bij uw troon brengen, omdat we het van u verwachten, zodat u ermee aan het werk kunt gaan. Zoals u ermee aan het werk bent gegaan in het leven van Onesimus. Hij is misschien wel boos en bitter en teleurgesteld, gevlucht. Maar u hebt het gebruikt om een geweldige ommekeer teweeg te brengen in zijn leven. Zodat hij nieuw leven ontving en Filemon de ruimte kreeg om te groeien in genade. Heere, wilt u zo moeilijke dingen in onze levens gebruiken om ons te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Heer, ik wil uw zegen daarover vragen. Ik wil u vragen, Heere, dat we daarmee ook straks weer naar huis mogen gaan. Dat anderen Jezus Christus in ons zullen zien, daar waar u ons plaatst. Daar vraag ik u om in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Ik wil jullie de zegen meegeven. Zullen we met elkaar gaan staan? Mag zo de liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de eenheid met de Heilige Geest met ons zijn. Totdat Hij komt. En we geloven, Hij komt spoedig. Maranatha. Amen. Amen.